And so, my fellow Americans,
I shall not see.
Ask not.
We will keep this
promise. What your country
to the
can do
people.
For you.
Read
ask
my
what you
lips.
Can do for your country.
Dit is Trump versus Biden, de strijd. Een Telegraaf-podcast over de Amerikaanse verkiezingen.
USA!
Met Thijs Wolters en Frank van Vliet.
Ja, welkom weer. Dit is al onze 8e podcast. Dit is 7 oktober. U heeft hier in de eerdere podcast al diverse mensen horen praten over Amerika. En wat hen typeerde was dat zij Nederlander waren. Dus het is hoog tijd dat wij eindelijk de mensen aan het woord laten om wie het eigenlijk gaat. De Amerikanen. We hebben lang gezocht, maar we hebben ze gevonden. We hebben een Republikein en een Democraat die met elkaar in gesprek willen. Ik waarschuw iedereen. De regels zijn streng. We kunnen de microfoon afzetten. Maar ik verwacht dat jullie het poldermodel onder de knie hebben. Dus jullie hebben allebei lang wonen jullie al in Nederland. Dus het zal allemaal keurig gaan. We hebben Jill Adler. Als directeur van een NGO werkt zij mee aan het opkomende democratie. Die adviseert zij. Wij hebben Brian Godder. Die is een onderzoeker aan een Nederlandse universiteit. Zoals altijd beginnen we eventjes met de actualiteit en daarna gaan we wat verder over de persoonlijke gegevens van de mensen. Ja, en de actualiteit is natuurlijk...
Breaking news in the last hour. Donald Trump and his wife Melania have tested positive for coronavirus and have begun self-isolating.
Donderdagavond maakte hij het wereldkundig via Twitter.
I want to thank everybody for the tremendous support.
I'll be back. I think I'll be back soon.
Anybody who contracts the virus... by essentially saying social distancing doesn't matter, is responsible for what happens to them.
Over the past 24 hours, the president has continued to improve. We plan to get him home.
Don't let it dominate you. Don't be afraid of it.
Dames eerst, dus Jill, wat dacht jij toen Trump het ziekenhuis inging?
Ik was niet heel verbaasd aan de ene kant. Aan de andere kant, omdat hij of zijn mensen hebben gezegd dat hij elke dag getest werd... vond ik het een beetje verrassing. Maar verder geen gevoelens. Ik was een beetje bang.
En je was niet verbaasd omdat hij eigenlijk het virus regelmatig uitdaagde zonder mondkapjes en dat hij daar niet veel van moest hebben.
Precies. En dat zijn maskeloze houding was de model voor anderen. Dus dat is geen surprise eigenlijk, nee. dat hij dat krijgt.
Ja, je zou zeggen natuurlijk de best beschermde man misschien wel ter wereld. Maar dat viel dus even tegen. Wat was jouw reactie toen je dat hoorde, Brian?
Ja, mijn eerste reactie was, zal de media dit heel leuk vinden? Een beetje cynisch. Omdat er komt de complottheorie uit en allerlei samenswering dingen. Dat was mijn eerste indruk van, oh jongen, wat gaat gebeuren? En dan, ik begon te denken aan de verkiezingscampagne en de debatten. Omdat ik vind het een heel normale beweging in de democratie. Dat je hebt een debat en dat je kan je opinion of je mening uit.
Ja.
En als Trump langdurig ziek werd of blijft, dan was dat uit. En dat was een heel andere dynamiek in de verkiezingscampagne die ik eigenlijk en ik niemand wilde.
Nee, dat lijkt me ook niet.
Dat.
Je zei van, ja. Je was bang dat de media het zou spelen. Je kunt...
Hij was niet bang. Ik verwachtte allerlei interessante verhalen.
Ja.
Ik wist dat het al aankomen.
En viel dat mee of viel het tegen?
Tegen. Nou, aan de ene kant tegen, omdat je zag mensen aan het protesteren van die Trump, die. Oh. En veel van de grote namen op CNN en MSNBC die absoluut over de roeie gingen en zoiets. En dat vond ik jammer, omdat punt bij paardje, hij is een persoon. En je hebt ook de kinderen en Melanie zijn vrouw. En ik denk, ja, kom op. Je wenst dit aan niemand. Maar het was echt goede fodder voor tegen Trump informatie uit te spoegen. En dat kwam. En dat was jammer.
Ja, ik begrijp jouw perspectief, Brian. Maar ik zag het anders. Ik zag meteen Joe Biden, zijn vrouw, aan het bidden voor de familie. Ik zag meteen Biden, zeg maar, we gaan geen negative ads uitzenden, terwijl hij ziek is. I mean, wat civilized is. En wat Trump, wat mij echt dwars zit, is dat het gaat niet alleen over Trump en zijn gezondheid, maar hij heeft zoveel mensen door al die rallies en ook mensen in zijn inner circle maskeloos laten in contact komen. met hem en met andere mensen die besmet werden. Terwijl 210.000 Amerikanen dood zijn. En dat is wat het was. Ik wens hem een recovery. Ik wil dat hij actief wordt. Dat wij kunnen stemmen. En dat de ballot box gaat beslissen. Maar ik denk niet dat en diehard Democrats, niemand wil hem dood zien. En dat zag ik niet. Ook op de wat hij noemde de lamestream media. Dat zag ik niet.
Nee, dat is toevallig. Omdat wat je zei over de rallies en zoiets. En ik ben met je eens. Omdat ik ben niet 100% out is hoe sterk werkt de masker of niet. En ik worstel ook met dat. Maar wat ik heel interessant vind is dat de Democraten zijn super blij met al de Black Lives protest en al de andere Antifa protests zonder masker, zonder dat en dat mag, maar er komt kritiek over de political gebeurtenis. En dat vond ik, net als wat Trump zei, een beetje fake news in dat zin, dat wij mogen niet met twee maten meten. Dat vind ik een beetje hypocriet van de media.
Wat mij opviel in zijn verklaring later zei, dat hij zei van, ik ben naar school geweest, ik heb het nu niet uit de boeken, ik weet nu meer over dit virus, jongens, zijn jullie hier niet bang voor? En ja, zelf vind ik dat eigenlijk een wonderbaarlijke bewering. Het zou betekenen, als je wil weten hoe heet een vulkaan is, dat je je teen erin moet steken. En tegelijkertijd zegt hij dan weer, je moet het niet uit de boeken doen en u bent een wetenschapper. En dan denk ik, ja, dan zaait hij weer twijfel aan de deskundigheid om hem heen. Hoe ziet u dat dan?
Ja, ik zie het niet zo dat ik twijfel over de deskundigheid, maar we moeten ook eerlijk zijn. We weten heel weinig over deze virus. En het gaat van één week naar de andere. We weten in het begin dat het was wel via contact, de andere niet. Het is niet zo. Ik zie dat niet zozeer als dat. Maar ik denk ook zijn idee was zeker na de hospitalisatie, zeg maar, om sterker over te komen als een soort van een redder in de zin van laten wij samenkomen en opvechten voor dat. Zo, ik zag het op een heel ander plaatje. En je zag ook zijn toon, zeker de eerste dag, was totaal anders. Waarin veel linkse media ook positief waren over dat toon. Mm-hmm. En ik denk dat was de rol wat hij probeerde te spelen. En het is een andere toon, dat kan me voorstellen dat het voelt een beetje raar. Maar ik zie het niet als de ondermijning van wetenschappers.
Okay. Maar ik denk dat die toon, die heeft één dag geduurd. Hè? Eenmaal terug in het Witte Huis was het meteen weer in de full combat.
En de mask off.
Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We have the greatest country in the world. We're going back. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay.
Photo op, mask off, meteen. En terwijl hij bijna kon niet ademen. Hij had problemen met ademen, dat was duidelijk. En ik voel voor de man, terwijl hij de beste medische team in de wereld heeft. Wat ik ook wil interjecten, als ik kan, Frank, is dat, kijk, hij is het Walter Reed, heeft de best medische team ooit. We weten niet precies wanneer hij de virus heeft gekregen. Hij had verschillende verhalen van alle de media. We weten niet wanneer zijn laatste negatieve test was, et cetera, et cetera. Dus die doorzichtigheid van de message, van de boodschap van de administratie en zijn dokters is verwarrend. En ik denk dat mensen begrijpen gewoon niet. En nu zit hij op corticoids of steroids. En dat heeft wel invloed op je mood, op je... misschien denk ik ook soms... maar omdat mask gewoon af te rippen... Ja, als je wil zeggen van... Ja, ik ben het Superman. Kijk, ik heb de virus... I vanquished of
overwonnen.
Maar de gewone Amerikaan heeft weinig access voor zulke medische behandeling, A. En B, als de Affordable Care Act helemaal overturned is en er is niks er is niks om dat te verplaatsen, zou ze geen verzekering eens hebben. Dus hij is niet aan ontvoeding met de rest van Amerika in dat opzicht. Dus
dat is absoluut een goede punt. Omdat ik worstel ook mee, omdat we weten dat hij krijgt de beste zorg in de wereld. Ik zal dat niet krijgen, Jill, jij ook niet, ongeacht wat de politieke stemming of affiliatie is. En dat voelt een beetje raar, kan ik ook zeggen. En Maar eerlijk gezegd, ik kan me niet voorstellen dat dat iets die Trump regelt, maar iets die komt als je president bent. En het voelt net omdat hij is ook niet 100% in touch. Net als Obama en Biden zijn ook niet in touch met de normale persoon. Dat kan niet op die niveau. Het is alleen soms moeilijk om hem dat te verwijten aan hem, omdat het komt ook met zijn positie en niet van hem.
Ja.
En dat maakt het ingewikkelder.
Goed, ik denk dat jullie wel eens kunnen zijn dat het zet de campagne op zijn kop, hè? En misschien vooral voor Trump, want Biden had een vrij rustige campagne tot nu toe. Wat moet Trump zonder zijn grote rallies en live optredens? Want ja, ik denk, zie hem die niet zo heel snel meer doen. Want hij is toch een man die de energie krijgt als hij de menigte toespreekt. Denk je dus dat het negatief voor hem is, Brian, deze uiteraard
ik
is negatief.
Ik wil even afwachten wat hij doet deze week en hoe snel hij gaat terug op de campaign trail, laten we zeggen. Of het totaal afgebroken is, of Pence moet inspringen in plaats van hem, dan ik denk dat je mist een bepaalde energie, omdat Trump is the best als Trump in the spotlight is. Love him or leave him, dat zo is.
Ja.
En als hij blijft in de Witte House omdat de quarantaine, of hij heeft niet de energie, of weet ik veel, dan dat zal absoluut een negatief effect. Maar het is ook interessant, als je hebt net gezegd dat Biden heeft niet een echte actieve campagne gevoerd. Misschien hoeft Trump niet zo actief om Biden te verslaan, omdat Biden is best wel stiller en niet zo actiever. So, ik weet het niet. Als hij moet 3 weken wachten of worden hij naar buiten, ik denk dat zal echt slijten, denk ik.
Mm-hmm. Wat denk jij, Jill? Is het slecht voor de campagne? Sowieso slecht misschien
ik
voor de democratie?
Ik denk het wel. Inderdaad. Hij doet best met die rallies van mensen van zijn base. En die doen geen masker op. En daar zit je weer in dat situatie waar mensen worden besmet. En ik denk dat als hij dat doorgaat met dat, is dat gewoon onverantwoordelijk.
Ja. Ik denk wat dat betreft, we hebben natuurlijk hier dichterbij een politicus gehad, Boris Johnson, die ernstig ziek is geworden waarschijnlijk. Hij was bijna dood, heeft hij later verklaard. Die is helemaal omgeslagen. Hè? Die is opeens, in plaats van de joviale man die handen schuddend door de menigte ging, heeft hij ook afstand bewaren, strikte maatregelen genomen. Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat we zoiets van Trump niet hoeven te verwachten van de signalen die we nu zien.
Nee, absoluut niet. En dat is een soort van dodelijke combinatie, je geeft het toe, met zijn personality en narcissism en in de spotlight willen. Maar er zit ook een idee, en het is moeilijk voor veel Europese mensen te echt te begrijpen, het idee van vrijheid in de zin van wie is de overheid om dit voor mij te bepalen. En natuurlijk gaat het over gezondheid, maar er zit een essentiële vraag onder. En voor zijn base, dat idee van ik maak beslissen wat ik wil doen in mijn leven, is best wel belangrijk. En zo dat maakt het ingewikkeld. En ik denk dat is ook een stuk van zijn signaal wat hij uitgeeft, zeker met de masker af en zoiets van oké, hey, ik heb mijn vrijheid en ik kan doen wat ik wil.
En dan krijgen al die nu 21 mensen testen positief in zijn inner circle en er komt veel meer aan. Dus mijn vrijheid, jouw vrijheid, waar is de public
grens,
safety?
Ja.
Waar ligt de grens eigenlijk? Dat is mijn vraag.
Mm-hmm.
Ja, en eerlijk gezegd, dat mis ik in het debat. Omdat natuurlijk alles in Amerika is echt hard links, rechts en zwart-wit, letterlijk en figuurlijk. Maar wij missen van, oké, laten wij spreken over dit. Nou, I know it is zo van, oh, je bent slecht, hier komt de meer doden, 200.000 doden wegens Trump. Dat helpt niet in de discussie van, moeten wij maskers op of niet? En dat maakt het heel moeilijk om verder te gaan als maatschappij. Omdat er is twee waarheden nu.
Ja, maar zijn eigen advisors, Dr. Fauci, zijn eigen coronatask virus deskundigen zeggen, doe de masker op. Hij luistert niet naar zijn eigen deskunde. Dus daar zit ik ook dwars.
Ja, ik snap jullie. Ik denk dat we hebben die discussie natuurlijk hier ook eindeloos. Wel of werkt het nou wel of niet, zo'n kapje. En daar is ook heel veel kritiek op de regering. Nu we het toch al over het debat hebben. Het eerste debat werd eigenlijk als een aanvlaging gezien, tenminste hier in Nederland. Ik heb nog nooit zoveel mensen horen zeggen, goh, wat ben ik blij dat ik in Nederland woon.
Ja.
Wij hebben niet zo'n debat waarbij Trump constant zijn tegenstander onderbrak en zijn tegenstander Joe Biden ook Trump voor alles toewenste. Of een clown werd hij genoemd en dat soort dingen. Hoe keken jullie naar het debat, Jill?
De debat voor mij was een debacle. En ik vond dat Trump misschien was hij al ziek. Ik wil geen excuses geven. Misschien was hij al ziek. Hij was overly
argumentatief,
overactief. En constant interrupties en zo. En echt persoonlijke dingen over... ik ken jouw zoon niet, Bo. Ja, dat soort heel persoonlijke dingen. Terwijl Biden zei niks over Trump's familie. Ik vond het onfatsoenlijk, sommige remark van Trump. En ik denk dat... Ja, en de moderator, wat had hij kunnen doen? Het was een frustratie voor mij aan het kijken. Ik schaamde me hier vanuit Nederland een beetje. Misschien had ik niks anders verwacht, maar dit was over de top, vond ik.
Wat vond jij, Brian?
Ja, aan de ene kant niet over de top in de zin van... dit is Trump en ik kom ongeveer uit dezelfde regio als Jill en wij kennen Trump al jaren, sinds de begin jaren 80 met Atlantic City in New York. Zo is hij, maar ik denk ook een soort van zijn aanval is dat de media in de States pakt veel van deze verhalen bijvoorbeeld over Biden, Hunter Biden en andere dingen. Ze pakken niet op. Zo het is zijn enige platform waar hij kan een beetje... Alte van, hey, wacht even, vinden wij het goed dat de zoon van een zittende vice-president 3 miljoen euro krijgen van de burgemeester van Moskou?
My son was in Iraq. He was not a loser. He was a patriot.
Really?
And I resent
Are you talking
like
about
hell.
Hunter? Are you talking about
I'm
Hunter?
I'm talking about my son, Bo Biden. You're talking
I don't
about
know, I don't know, Bo. I know Hunter.
Yeah,
Hunter,
you know,
got
Bo.
Thrown, Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged.
That's not true.
For
he wasn't dishonorably.
Cocaine use, and he didn't have a job until you became vice president. Once you
None
became
of that
vice
is
president,
true.
He made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow,
that is simply
and various
not
other places.
True.
That is zijn manier om die discussie te brengen, om dat het komt niet in de mainstream. Was it a debate? No, it was a debacle. Ik ben het mee eens met Jill. Maar het was interessant omdat Trump was aan het aanvallen. En Biden, het enige wat hij zei, was clown. En that's completely not true. Maar dat is geen standpunt.
Maar Brian, wat hij heeft gedaan is... Het ging niet over Hunter Biden en China. Het was niet Moskou, het was China. Maar hij daar ging het... of China, Ukraine.
Ukraine.
Was, sorry.
Was ook,
maar hij heeft gewoon... persoonlijk een attack van Hunter was dishonorably discharged, wat is niet waar. En kijk, Biden is al 3 kinderen verloren in zijn leven. En hij zei tegen de mensen, Biden kijkt in het camera, je weet hoeveel mensen met opioid problemen en drugsverslaafd problemen hebben in Amerika. Dus hij kijkt naar de camera en zei van, ik ben heel trots op mijn zoon. Hij had wel een probleem met drugs en hij heeft de werk gedaan en ik ben heel trots op hem. Veel mensen in Amerika kan dat gewoon herkennen.
Ja,
dat dus,
ja,
dat
ik
was...
herkennen en zeker waarderen.
Ja.
Absoluut. En het is een mooie verhaal, maar dat is wat Biden wil naar voren brengen. Maar wij moeten ook heel kritisch, omdat je moet weten hoe kritisch, cynisch en afbrakend de media is over Ivanka en Donald Jr. En dat is wat ergert veel van de mensen in de Trump-administratie is. Hoe kan het dat dit mag gebeuren en er is niks? En als er iets van Biden is, is het fijn. Af en toe moet een balans vinden. En ik denk Trump gebruikte de debat en ook zijn Twitter-account om de andere kant uit te brengen. Niet altijd op de meest charme manier. Dat geef ik
en niet altijd met facts. Ze zijn veel...
Nee, dat vind ik moet zeggen, dat vind ik logisch. Je hebt gelijk. Maar ik denk Trump is een meester in dingen te zeggen met een kernwaarheid. En de buitenschil van heel veel hyperbole en overdrevenheid. En ik denk dat hij krijgt bijna een kick als jij hem of iemand hem letterlijk probeert te nemen in plaats van de kern wat hij zegt. Bijvoorbeeld, hij zegt, de corona, it'll be gone before you know it'll be gone.
Ja, be a miracle.
Hij bedoelde het nooit als, volgende week is het gone. Maar uiteindelijk had het weg. En als iedereen zei, oh my god, it's going to be gone. Je mist de punt van hem. En dat vind ik af en toe lachend. En een superloop, zeker bij de NOS en de media in Amerika, is dat ze nemen hem overletterlijk en dan ze mist de punt wat hij probeert te maken.
Maar zou het dan niet handiger zijn om dat punt eens op een andere manier te proberen maken? Maar
nee.
hij heeft toch ook adviseurs en dergelijke?
Ja, de twee dingen. De base van hem reageert op dat. Er zijn veel mensen in de base die zijn een beetje zat met al dat political correctness en de rhetoriek die slaat nergens om. En als je kijkt naar de peiling over de tevredenheid van in Amerika, is lager dan de House of Representatives. En dat zegt wat. Je kan zeggen, hij kan weer presidentieel. Maar A, dat is niet hem. En B, dat spreekt niet de base aan. Omdat er zijn mensen die zeggen, dit is te gek voor woorden, wat doen we hier? En dat is wel tenminste 50% van Amerika.
Nou, eerst zei hij dat de corona een democratische hoax was. Dat was helemaal in het begin. Ik bedoel, als een leider vind ik, Trump wie dan ook, ik praat over de office of the president, moet leiding geven aan iedereen. En de leiding vind ik veel te kort gevallen van luister naar de science. Dit is wat we moeten doen. Elkaar te beschermen en zoiets. Dat hoorde ik niet één keer. En al ik hoorde was, ik heb geen verantwoordelijkheid, zei hij. Als je de captain of a ship bent, dan zeg je van, het is mijn verantwoordelijkheid wat gebeurt op mijn schip. Dat voel ik, Brian. Ik begrijp jouw perspectief.
Ja, ik ben deel met je eens in dat. Maar als ik kijk naar een van zijn eerste acties wat hij heeft gedaan in de corona, was de grens sluiten met China. En wat was de reactie van de mainstream media en de Democraten? Hem uit te lachen, Nancy Pelosi lopend in Chinatown door Chinatown zonder masker. Dat is geen probleem, dit is niet de China flu. En uiteindelijk was het. En wat ik zie in, we hebben dat uitspraak in Engels, de Trump derangement syndrome, dat alles wat Trump zegt is fout en boom, en dan ga je echt zo over de top slaan om hem terug te pakken. En af en toe, er is een kern van de waarheid. En nu weten wij, misschien hadden wij sneller de grenzen moeten dekken. Ook misschien met Europa. Net als wat Europa deed met Amerika. En ik denk, ja, wacht even hier. Omdat Trump het zegt, is het een issue? En als Pelosi of Schumer of weet ik veel, dan zeggen ze, dat is verstandig.
Is het zo?
Dat is met 5 maten.
Yeah. Is het zo dat jullie zien dat de polarisatie, die is er natuurlijk altijd wat meer geweest in Amerika dan in Nederland. Hè? Heb je automatisch met een 2-partijenstelsel. Heb jij het gevoel dat het veel erger is geworden, Jill?
In Amerika?
Ja.
Ja. En ik zie het persoonlijk met vrienden van mij. Ik heb, geloof het of niet, Brian, ik heb vrienden die zijn Republikein. voor wie ik heel veel respect heb.
Spreek je ze nog veel, Jill?
Ze komen op mijn social media accounts en met een attack of met een conspiracy theory. Dan zeg ik van, liever niet. Ik wil die politiek niet komen tussen mijn vriendschappen. Er zijn andere dingen, dat zijn belangrijker. Maar ik denk dat dit korte periode is heel, iedereen is onder de stress. Corona, verkiezingen, de president heeft corona. We weten niet of er een vaccin zou komen of niet. Maar ik denk dat de polarisation is nooit zo erg geweest. En dan zie je het van hier. En hier, de polder model hier. Je weet dat uiteindelijk iedereen gaat gewoon een consensus vormen. En voor de goed van allen. I pluribus unum.
Brian, heb jij ook het gevoel dat die polarisatie zo erg is geworden? En ik begreep dat je eigenlijk ook niet graag in Nederland praat over het feit dat je republikein bent of dat je voor Trump stemt.
Oh, absoluut. Zoals ik zei, ik ben een onderzoeker aan de universiteit hier in Nederland. En ik had collega's, echt hoogopgeleide collega's, die niet tegen mij voor een paar weken na de stemming of de verkiezing van Trump, alsof ik, als ik had dat magic stem. En ik denk, wat zijn jullie mee bezig? En ik had dat ook gisteren, omdat ik moet met iemand praten over deze uitzending. En zei, ben jij een Republikein? Hoe kan dat, Brian? Je weet beter. Ik denk, wat de hell is dit? Is een soort van, ik kom uit de kast als een homoseksueel. Dat is bizar, zeker hier in poldermodel Nederland.
Ja, dat is waar.
En wat je vaak ziet, en dat heeft ook te maken soms met de felheid, zeker als ik in een gesprek met iemand, is ik moet bijna 5 keer bewijzen iets voordat ik eindelijk kan spreken. En ik denk, wacht even hier, we hadden een dialoog. Maar is het erger? Ja, ik zie het erger, maar het is ook, het klinkt een beetje samensferen, net als in de Trump-lijn. Maar de Democraten zijn nooit in staat om te accepteren dat Hillary heeft verloren. En sinds die tijd, ze hebben bijna alles gedaan om Trump te ondermijnen. En
maar
dat
goed,
voor 4 jaar.
Dat is natuurlijk wat zij zeggen. De Republikeinen Obama nooit hebben geaccepteerd.
Ja.
En het recente voorbeeld wat in ieder geval de Democraten dan naar voren brengen is de benoeming in het Hoge Rechtshof. Hè? Die bijna legendarische mevrouw Ruth Bader Ginsburg, die overleed vlak voor de verkiezingen. En nu moet er opeens iemand worden doorgedrukt. En dan wordt er gezegd van, ja, luister, toen Obama er iemand voor...
Ik wil je even interrupteren. Het is niet doorgedrukt. Het is wegens de procedure. Het is niet doorgedrukt. Dat is een heel andere connotatie.
Ja. Maar,
hij volgt de procedure. Het is niet dat hij versnelde of iets.
Nee, maar goed. Maar de procedure die Obama toen wilde volgen, toen hadden ze niet zo'n haast. De Republikeinen zeiden nou, en dat was veel langer voor de verkiezingen. Zeg, dat is een kwestie voor de nieuwe president. Laten we daar beschaafd over doen. Nu, ik snap het ook wel. Hè. Politiek is natuurlijk je kans grijpen. Maar je zou kunnen zeggen...
Maar er is een grote nuance die je mist. En het is interessant omdat Ted Cruz heeft net een boek over dit geschreven. We hadden deze situatie 29 keer in onze geschiedenis, waar een hoogste rechter wordt benoemd in de laatste jaar van een presidentschap. 29. 22 keer ging het vlekkeloos door. Waarom? Omdat de Witte Huis en de Senaat waren van dezelfde partij. En dan gaat het vlooien door. Van de 22, van de 7 die over, 2 ging door en 7 niet. Omdat de Senaat en de White House waren van 2 verschillende partijen. Dat is onze checks and balances. En als wij niet vinden de regels leuk, je kan niet de regels tijdens de spel veranderen of klagen over de regels. En dat is politiek, maar zo is het in dat zin. En wat Trump zei en wat Schumer ook zegt is, elections have consequences. Yeah, Trump is in the White House. The Senate was there here gekozen met a Republican meerderheid. So is it.
Yeah.
And that is the system. Maar eerlijk gezegd, als je de systeem niet leuk vindt, dan verander het systeem en niet klagen. En dat vind ik af en toe een beetje kinderachtig, omdat elke keer dat ze iets verliest, dan ja, het is dit. We hebben gehoord dat ze wil 3 meer hoge rectors bijnoemen, zodat ze kunnen de majority terug. Come on, dat is, ik ben boos, ik pak mijn bal en ik ga naar huis. Dat is niet politiek, dat is kinderachtig gedrag.
Ja, maar Brian, ze kunnen wel court reform doen, en het is court packing of wat je wil noemen, als de Senate en de Witte Huis winnen, dat is een ander verhaal. Maar
de enige reden wat ze willen doen, omdat ze vinden het niet leuk, dat ze zitten in de minderheid. En zo ze klagen dat ze kunnen niet winnen. Het is hetzelfde als je release on penalties. Stel je voor, je bent een IXC'd off een fine order. En dan begin je te klagen over de VAR. Daar kan je klagen, maar de VAR is daar.
Nou, er wordt heel veel, er wordt heel veel geklaagd over de VAR. Dat weet je.
Het is niet dat iemand probeert dat in het middel van de wedstrijd te veranderen.
Ik heb faith in the system. Maar nu dwindelt dat echt, dat het vermindert. Het is een beetje niet zo als het altijd geweest is. In de tijd van corona, waar 3 mensen op de Judiciary Committee zijn besmet met de virus. Eigenlijk moet iedereen die in contact met de president of Hope Hicks of anderen hebben gehad, meteen, inclusief Mike Pence, meteen in quarantaine zijn. Zou ik het doen? Zou jij het doen? 10 dagen. Dat is niet, dat gebeurt niet.
What you see is that there's ontevredenheid over the potential 6-3 meerderheid voor de hoogrechter en moeten anders doen. Maar als je ziet hoe smerig de spel wordt al gespeeld tegen deze mevrouw, zelfs haar adoptiepapieren worden in vraag getrokken van is het echt legaal? Hoe ver wil deze mensen van de andere kant gaan?
Is dat niet een beetje van wie de bal speelt, krijgt hem terug? Ik bedoel, Trump is eigenlijk zijn campagne begonnen met de geboortepapieren van Obama in twijfel te trekken. Maar ik denk dat dit kenmerkend is voor de polarisatie. Ik wil het even nog even hebben over de Democraten, Jill. Want zoals bij iedere podcast hier, het gaat bijna altijd over Trump. Dus wat dat betreft denk ik dat het verhaal dat Trump zoveel last heeft van de pers eigenlijk niet waar is. Want hij weet altijd de agenda naar hem toe te trekken. Ben jij eigenlijk blij dat de Democraten met Joe Biden op de proppen kwamen?
Ik ben blij dat wij iemand die volwassen is, die heeft veel ervaring en hij kan ook aan die average Joe spreken. En ik denk dat hij compassie heeft. Ik heb natuurlijk voor die one-term president, maar hij heeft compassie. Hij wil unity en niet divisie. Dat voor mij, dat is al zo veel. Dat is hoe laag de bar is nu voor mij, vind ik. Of een democrat.
Ik kan me niet voorstellen, 8 maanden geleden of een jaar geleden, woorden Biden binnenstapt in deze campagne, dat iemand Biden wilde. Maar na de verkiezing is het een soort van de laatste stuk die komt. En eerlijk gezegd, hij is niet de sterkste kandidaat, maar hij spreekt net over unity. Maar als ik luister naar zijn uitspraak, het enige wat hij spreekt over is alles wat hij wil tegen Trump. Oh, Trump heeft dit. De eerste dag ga ik dit doen. De tweede dag ga ik dat doen. Dat is niet unity, omdat hij vergeet, en soms Trump vergeet dat ook, dat er is 50% aan de andere kant.
Ja, maar Trump zegt ook dat hij geen platform heeft. En hij gaat gewoon door met wat hij had. En ik denk dat, ja, de coronavirus heeft natuurlijk iedereen, hoe zeg je dat, gehumbled. Ik bedoel, de economy is tanking. Ja. En elke woord dat Trump zegt, gaat de Dow Jones omlaag. Gisteravond heeft hij getweeted, geen stimulus talks meer. En een tweet. En ja. Dan, wat betekent dat voor al die mensen die geen geld hebben? Dus,
de stimulus talk is het herstel van corona.
Ja, die arme Amerikanen, dat heb je hier, maar hier word je gewoon vergoed.
Wat ik wil Jill vragen is, omdat ik denk dat was de Frankse vraag die niet 100% was beantwoord, is wat sta je voor of wat staat Biden voor om een reden voor hem te stemmen? Dat hoor ik nooit van de Democraten. Ik hoor alleen alles wat Trump tegen hem.
Want in eerste instantie, hij heeft wel de primaries gewonnen tegen al die tegenstanders. Dus we moeten hem ook dat geven, Joe Biden. Hij stond daar. Oké. Maar wat staat hij voor? Hij kan niet eens. Hij moest ook zijn campagne anders voeren vanwege corona. Ik denk dat hij wel een plan heeft, of meerdere plannen. Maar hij kan geen word in edgewise krijgen in debat met Trump. Laat hem maar uitleggen.
Ja, maar dat klopt in het debat. Maar hij heeft zijn kelder waar hij was een paar maanden daar beneden.
Ik denk dat hij een beetje af en toe ging fietsen van de kelder.
Maar hij heeft geen boodschap. Geef me een beleid die jij hebt van hem gehoord, die uitgewerkt is, wat hij gaat beter voor Amerika doen. En de stilte is deafening.
Verzekering voor alle Amerikanen, affordable infrastructure. Wat is Trump heeft veel beloofd over infrastructure. Zie jij een verandering in infrastructure, in Amtrak, in al die airports? Nee. Ik bedoel, dat soort dingen. Als je wil Amerikanen werken geven, werk op infrastructure. Dat soort boodschap wil ik horen. Jobs.
Tussen de boodschap wil je horen en wat Biden echt voor staat. Omdat als ik moet zeggen, ja, ik ben mee eens met Biden over deze onderwerp, ik weet niet eens waar hij staat.
Oké.
Losse credo's.
Ik weet niet ook niet wat Trump voor staat met zijn taxes en zo. Maar wat ik persoonlijk, en dit is van mijn hart, hè. Ik vind Biden een leider, een volwassen in de Kamer. Iemand die ik kan zeggen van oké, alles gaat weer op de rails gezeten worden. En dan zien we verder. Omdat wij zitten echt in een crisis. Psychologisch, economisch, medische. En ik wil gewoon een leider die dat begrijpt en die compassie heeft. Dus als je zegt, what appeals to me? Compassie en volwassenheid.
Ja, laat ik even inbreken. In Nederland hebben we daar een simpele test voor. Om te kijken of hij betrouwbaar is. Dat is een beetje oud. Maar dan vragen we, zou je een tweedehands auto kopen van Trump of van Biden?
Biden.
Ja, geen van mij allen. Nee. Zijn politicus. Kom op.
Oké.
Give me a break.
Helicopter,
nee.
Maybe.
Ja, precies. Maar de punt wat ik wil maken is dat je ziet dat bijna uit wanhoop komt Biden uit de primaries. En zeker met veel help van de white established Democratic Hillary coffers. En dat helpt enorm, maar echt boodschap heeft hij niet. En dat vind ik, fine, compassie. Eerlijk gezegd, als ik kijk naar Trump, ik zie compassie. Misschien is het niet de compassie dat de Democraten wil zien, maar ik zie dat. De tientallen keer waar hij heeft zijn eigen vliegtuig en zieke kind laten vliegen naar een ziekenhuis ergens, ik zie dat.
Maar compassie voor veteranen, compassie of wat hij heeft gezegd over veteranen, losers, wat hij zei over John McCain. Ik word echt visceraal ziek van.
Misselijk.
Misselijk, ja. Ja.
Ja, maar ja, oké.
Okay. Ja, ik neem het serieus. Hij is de president. Ja. Waarom moet ik hem niet serieus nemen? Het is geen comic. Ik bedoel, ja.
Nee, dat klopt. Maar ik denk ook, wij moeten vaker kijken naar de bronnen van al deze interessante uitspraken.
Ja, de bronnen zijn in het geval van Trump natuurlijk heel makkelijk. Dat is Twitter. Daar staan soms voor andere mensen pijnlijke dingen op. Maar goed, dat kennen we nu. We weten nu waarom Jill voor Biden gaat. Waarom ga jij eigenlijk voor Trump? Heb je je hele leven al republikein gestemd? Of ben je juist gefascineerd geraakt door Trump?
Nee, ik ben altijd een hardcore republikein. Ik ben opgegroeid in een democratische familie. Ja. Dat was altijd interessant. Maar vaak is ook de discussie hier met mijn collega's. Het is niet zozeer dat ik stem op Trump, maar ik stem op republikeinen. En ik stem op de beleid en de policies die hij wil uitvoeren. En niet de persoon zelf. En soms moet ik zeggen, is het best wel vervelend wat hij tweet of zoiets. Maar wat ik zie, de beleid en de verandering die hij wil maken en de verandering wat hij heeft al doorgevoerd, ben ik best wel blij mee. En je ziet dat ook in zijn base, is dat er is hoge enthousiasme omdat hij heeft gedaan wat hij heeft beloofd.
Ja.
Op veel fronten.
Ja, nou zou je ook kunnen zeggen, en sommige republikeinen zeggen dat ook, dit is geen republikeinse partij meer, Trump heeft de macht gegrepen, dit is de Trump-partij nu.
Ik zie dat ook, maar ik vind dat ook niet verkeerd, omdat je ziet ook beide partijen veel oude macht. En dan af en toe verliezen de verbinding naar hun echte mensen. Als je kijkt wat de Democratische Partij nu is, het is totaal anders dan de Democratische Partij van mijn vader 30 jaar geleden. En andersom met die Republikeinen. So ik vind het niet verkeerd, omdat de landschap is aan het bewegen. En zo veel van de oude guards, laten we zeggen, zit nog steeds in het traditioneel. En dat is niet meer.
Oké. Wat ik nog even naartoe wil is, we hebben nu twee oude, ja, dan moet je politiek correct zijn, oude witte mannen die voor het presidentschap zijn, die misschien een gelet op hun gesteldheid hun periode straks niet afmaken. Vanavond, we nemen de podcast op woensdagmiddag, vanavond of vannacht gaan Mike Pence en Kamala Harris met elkaar in debat.
Ja.
Twee vicepresidenten, tenminste een vicepresident en een running mate. Wat verwacht jij ervan, Jill?
Nou, eerlijk gezegd, Mike Pence is een beetje een, excuse the expression, dark horse voor mij. Hij is altijd achter de president. Hij is hoofd van de task force. Maar hij spreekt niet veel, omdat hij niet in de limelight is. En Trump wil dat ook niet. Dus ik weet niet wat we moeten verwachten. Ik denk dat hij een goede debater is. Maar hij is ook, ja, hoofd van de corona task force. En kijk wat er gebeurd is. Kamala Harris vind ik fantastisch. Maar dat is mijn persoonlijke opinion.
Waarom is zij zo goed?
Zij is slim. Zij heeft veel ervaring als een litigator. Prosecution. Ja. Dus als ze wil zeggen van Biden is voor unlawful behavior and disorder. Dat is helemaal niet.
Ik vertaal het even. Dat Biden zou niet staan voor law and order of recht. Volgens Trump. En hij neemt juist een...
Een running mate die wel rechtvaardigheid ziet voor racial onrechtvaardigheid.
Wat verwacht jij, Brian?
Ja, een heel beschaafde. Ik denk alle twee zijn super skilled in debatten en hun punten. Ze zijn ook alle twee super slim. Net als voor Jill met Pence heb ik met Kamala Harris. Het is moeilijk om haar in te schatten. Omdat als je kijkt wat ze heeft gedaan in Californië, in vergelijking met wat ze heeft in de primaries en in de debatten daar, er is een groter verschil. Voor mij, ik heb een idee van een beetje wispelturigheid, van laten we zien welke richting de wind gaat. En dat wordt mijn grootste credo. Zo voelt het. En met Pence, ik weet dat hij is super degelijk. Als je kijkt naar zijn record als gubernateur, hij heeft een best wel een solide Republican conservative platform uitgerold. Ook super gelovig. Dat vind ik ook niet verkeerd. Ik denk het super beschaafd. En eerlijk gezegd, misschien moet Pence een beetje beter optreden in de plaats, in het geval dat hij misschien moet af en toe invallen voor Trump. En eerlijk gezegd, ik zie hem als een super degelijk politician, maar ook een beetje normaal.
Goed.
Maar dat is van deze kant.
We hebben natuurlijk heel veel gedoe gehad over wat er na de stembusgang gaat gebeuren. De verwachting is dat misschien in de dag erop dat we geen winnaar hebben, omdat de poststemmen nog niet zijn besteld of allerlei andere zaken. Trump heeft al gesuggereerd van, nou, ik ga niet zomaar zeggen dat ik die uitslag accepteer. Wat vind jij ervan, Brian?
100% mee eens. Ik had het ook met een collega vandaag, is als je kijkt naar de rommeligheid, en ik zeg het hardop, de Democraten wil met de mail-in ballots en de andere ballots, dat gaat niet door de bogel hier in Nederland, niet eens in India. En zo het is best wel bizar, bijvoorbeeld we hebben ballot harvesting, waar iemand kan een paar honderd ballots naar de stembus brengen en ploppen en zeggen, there you go.
Maar goed, Brian, er zijn toch twee partijen die erop toezien, er is toch een hele commissie voor. En waarom zegt Trump dan niet van, jongens, we gaan het even goed organiseren?
Ja, maar daar is waar je gaat een beetje in de mist in, met al respect. Ja? Is stemmen is een staatrecht en een staat ding. Het is niet federaal. En het is hetzelfde met de COVID-aanpak. Ik word een beetje koekelekoe soms omdat we horen over, er is geen COVID-aanpak, maar de macht van de staat is bijna zo groot als de federale overheid. Zo het is niet dat Trump kan even binnenstormen en de ventilators van New York afpakken en sturen naar New Hampshire. Dat gaat niet. En het is hetzelfde met dit. Dus dat is een local issue. En wat heel toevallig is, als je kijkt naar de staten waar de Democraten zijn meest actief aan de ballot harvesting en de extra mail-in ballots, die zijn de swing states waar Trump de zwakste is.
Oké, ik ga even Jill een kans geven.
Ja, er zijn zoveel dingen hier over te zeggen. Wat mij echt bang maakt, is dat hij zei, ik kan geen garantie geven over een transfer, a peaceful transfer of power. Dat zeg je nooit als president van de Verenigde Staten. En dat heeft ook de markets overal laten tumbelen weer. In Australië, in... Ja, ik bedoel, dat is wel scary, Brian. Ik vote absentee, jij stem absentee. In coronatijd, ja. Waarom moeten mensen hun gezondheid in risico nemen? Misschien wil ik ook niet naar een stembus hier. Dus dit is coronatijd. Dit is niet voor niks dat dit optie aan de table is.
Goed.
Maar we moeten ook op een rechtvaardig en transparant manier. En 500 ballots mee te nemen zonder handtekening en zonder postzegel is niet een echte gezonde manier om te stemmen.
Maar er zijn checks en balances ook in de state commissies.
Laten we dat hopen en daarmee afsluiten dat het inderdaad een goed doorzichtige campagne is. Ook denk ik dat het heel verstandig zou zijn of heel goed zou zijn als er één iemand in ieder geval met een hele grote meerderheid wint. Maakt niet uit wie, maar dan zijn we van dat probleem verlost af. Ik wil even vragen.
In welke zin?
Nee, ik bedoel, als er een grote meerderheid is, dat het echt heel duidelijk is, nou, die of die heeft gewonnen, dan denk ik dat het veel moeilijker is om...
Geen Bush-score.
Precies, daar doe ik op.
Geen Bush-score,
Oké.
Nee, dat klopt.
Nou, jongens, jullie hebben kennis gemaakt met elkaar. We hoeven niet te vragen op wie jullie gaan stemmen. We hoeven ook niet te vragen, denk ik, wie jullie denken dat gaat winnen. Of zijn er nog twijfels?
Nee.
Oké, dat heb ik... Dan ga ik een poldervraag stellen. Nu jullie kennen, gaan jullie nog een keer een borrel met elkaar drinken? Of je zegt, nou, dit komt nooit meer goed?
Absoluut. Wij kunnen over de Eagles en de Phillies en Philadelphia Pretzels. Ja. Alle de dingen dat wij... Wij hebben meer in common dan niet.
Ja, dat zei Jill tegen mij in het begin. We hebben meer in common. Dit is alleen door de verkiezingscampagne en de media dat we worden elkaar gesplitst.
Oké, dan gaat nu deze man van de media gaat nu afsluiten. En jullie heel hartelijk bedanken voor het gesprek. En we kijken met jullie vol spanning naar begin november als de uitslag valt. Als die valt.
Okay.
Dank jullie wel.
Hartstikke bedankt. Houdoe.
De Telegraaf-podcast Het Land van Wierduk is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. En dat vinden wij natuurlijk een enorme eer. Ben jij nou ook fan? Stem dan nu op Het Land van Wierduk via www.podcastawards.nl.